Dit is alweer aflevering 18 van de Kleedkamer 4-podcast. Ik maakte deze aflevering samen met Martijn de Vreeze, ook wel copycommando genoemd. Hij blies zijn business nieuw leven in midden in de coronacrisis. Hoe hij dat deed? Door dansjes te maken. En het leverde uiteindelijk heel veel klanten op. Martijn de Vreeze vertelt zijn hele verhaal en ik wens jullie daar veel plezier bij. Tot de volgende keer. Hoi hoi.
Want jij bent natuurlijk nu copywriter, moet ik het zo noemen?
Ja, klopt.
Copywriter. Je bent op een bijzondere manier begonnen met je loopbaan. Namelijk in de trein, hè?
Ja. Als ik even helemaal terug de geschiedenis in ga. Ik had 7 middelbare scholen gedaan.
7?
Ja, dus ik had een beetje alle scholen van de betere gehad. En al snel kwam ik erachter dat studeren niet echt voor mij bedoeld was. Dus ik heb ook alleen maar HAVO. En toen ik klaar was met school, kon ik 2 banen doen. En de eerste was vuilnisman. En de tweede was achter een minibar lopen op de trein.
Okay.
En dat tweede, dat leek mij wel wat. Dus tussen Amsterdam en Maastricht, Amsterdam en Groningen, Amsterdam en Den Helder, Amsterdam en Middelburg verkocht ik elke dag thee, koffie en heel veel grapjes ook.
Deed erbij.
Nou, dat deed ik erbij, ja. En nou, eigenlijk, het was ook een beetje de kunst om mensen te verleiden tot wat extra aankoop. Dus neem ook lekker een gevulde koek erbij, of een broodje, of dit of dat. Maar ik bracht ook een beetje gezelligheid in de trein. En toen kwam ik er ook al achter van, oké, hoe leuker en gezelliger je doet, hoe meer tip je krijgt ook. Dus het was best wel een baan waar je aardig mee kon verdienen. Daarna ben ik, na 1,5 jaar, was ik eigenlijk wel klaar met de trein. En toen ben ik naar Zuid-Amerika geweest.
Op reis?
Op reis. Maar toen kwam ik weer terug en toen dacht ik, ik moet toch weer werken. En toen belde Wagon Lee mij op van, joh Martijn, je bent nu op reis geweest en wij hebben een hele leuke nieuwe trein. Dat is de Eurocity van Amsterdam naar Keulen en Hannover. Er zit een restauratierijtuig in. Wil je dat doen? En ik zei ja. En dat was voor mij de kans om... Het grappige daaraan was dat de hele wereld, die kwam eigenlijk samen in die pak een beet 50 vierkante meter die dat restauratierijtuig had. Stonden 4 tafels van 4 personen in en 4 tafels van 2. Plus een counter waar mensen allerlei dingen af konden halen. Mm-hmm. Maar ik had Duitsers, Engelsen, Amerikanen, ook artiesten. Zelfs Herman Brood, die kwam dan wel eens op de trein.
Oh, ja.
Ja, en dan vroeg je zo van, joh, mag ik even wat in de vuilnisbak leggen als we de grens overgaan bij jullie? Ja, oh, dat mag Herman. En dan zat
even zijn spullen verstoppen.
Even wat spulletjes verstoppen, waaronder een revolver. En, dat soort dingen. En het was eigenlijk een tijd met heel veel verhalen. Echt de gekste dingen maakten we elke dag mee. Het was heel hard werken. Ja. Van de eerste dag van 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. De tweede dag van 7 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. En de derde dag van 6 uur 's ochtends tot 12 uur 's avonds. En dat met overnachtingen in Keulen en Hannover. Nou, we kenden alle clubs, we kenden alle cafés. Het was echt berengezellig. We maakten er echt een toptijd van. Je kwam helemaal dood aan. En dan kon je weer 3 tot 4 dagen uitrusten. En dan ging je weer. Dus ik heb er wel hard werken geleerd, zeg maar. En,
heel veel verschillende mensen op je dan.
Ja, en ook van, kijk, je kan leren voor communicatie, maar het zat bij mij denk ik al in het DNA, in mijn bloed. Ja. En ik communiceerde toch wel met 220 km per uur. Zo hard ging die trein ook. En in 4 of 5 talen. En het grappige was ook wel, weet je wel, dan gingen we weg uit Amsterdam. En dan ging ik altijd, goedemorgen dames en heren, welkom in deze Eurocity van Amsterdam naar Keulen. Tussen de eerste en de tweede klasse bevindt zich een restauratierijtuig waar u van harte welkom bent voor koffie, thee, cola, en een lekker hapje en een lekker drankje. Maar dat deed ik ook in het Duits en in het Engels en in het Spaans. Buenvenido, señores en señores. Entre el primero y segunda clase, hay un restaurant para. Nou goed, het was echt hilarisch. En in Utrecht was ik doorgaans klaar met mijn aankondiging. Nee, maar we maakten er echt wel een feestje van altijd.
Je maakt er echt iets van om daar je kaart te zetten. Ja, ik moet doorheen komen, ik moet mijn geld verdienen, maar zo zit je er niet in.
Ja, tuurlijk. En je merkt ook op een gegeven moment wat mensen leuk vinden en wat mensen niet leuk vinden. Nou, dat is wel kennis. Die kun je ook weer meenemen in je latere werk, de reclame.
Ja, en welke zinnetjes wel werken en welke zinnetjes niet werken.
Precies, wat mensen leuk vinden, weet je wel. Uiteindelijk willen mensen iets leuks horen. Even die glimlach. Gewoon datgene waar je die glimlach van krijgt, dat trekt de aandacht op een leuke manier. En zo was het eigenlijk ook met mijn sollicitatie. Ja, want ik was 30 en ik werkte nog op de trein.
En toen dacht je van, ik ga iets doen. Ik wil iets voor de lange termijn doen.
Ja, ik dacht van, ik heb schrijftalent. En als ik daar niks mee doe, dan kom ik letterlijk op een soort van doodspoor.
Dus schreef je al een beetje toen, Martijn?
Ja, ik schreef korte verhaaltjes, gekke verhaaltjes eigenlijk. Maar het mocht de naam niet hebben hoor. Ik was ook zeer goed in Sinterklaas gedichten.
Oh ja.
Die schreef ik van pagina's lang. En toen ik in Zuid-Amerika was, schreef ik ook letterlijk gewoon brieven van 20 tot 30 kantjes. Dus ik hield wel van schrijven. En dan het liefst zo beeldend mogelijk ook, dat mensen ook echt voor zich zagen wat ik zeg maar meemaakte. Okay. En, dan was ik dus klaar met de trein en ik had nul opleiding, maar ik wilde wel heel graag junior copywriter worden. En toen hoorde ik via dat ze bij een bureau in Den Haag, 5D, een copywriter zochten. Toen dacht ik van dan kan ik een gewone brief schrijven, maar ik moet wel een beetje opvallen, want ik heb serieus niks om te laten zien. Ja, een portfolio van Sinterklaas gedichten.
Stapel Sinterklaas gedichten.
Gekke verhaaltjes, dierenverhaaltjes. En van Gerard Giraffe doet maf. Echt ging helemaal nergens over. En wat brieven uit Zuid-Amerika.
Ja, en je had ook niet een hele degelijke opleiding communicatie,
nul. Wetenschap. Nul. Nee, ik had anderhalf jaar ook communicatie gedaan, maar het tweede jaar ging nog slechter dan het eerste, dus het was ook geen succes.
Ja, het is ook geen aanbeveling.
Toen dacht ik, oké, ik moet opvallen. Toen heb ik een naaktfoto van mezelf gemaakt, thuis. Grappig. En met daarbij de tekst, naakt schrijftalent wil junior worden. Het grappige was dat ik die foto in de keuken maakte van ons huis. En net toen ik moest met de zelf ontspannen en ik moest dus de hele tijd heen en weer rennen voor die foto. En precies op dat moment donderde de Luxeflex ook naar beneden. Dus ik weet niet of buren mij heen en weer...
De hele buren hebben ze ervan
beneden. Ik kreeg dus wel een gesprek. En wat toen ook weer zo was van dat bureau zegt, wie is die gast, joh? Ik bedoel... hij zegt dat hij leuk kan schrijven en leuk kan communiceren. Maar hij heeft nul ervaring, nul opleiding. Geen portfolio. Dus ik, bij het derde gesprek, toen hadden ze serieus alle designers van het bureau uitgenodigd. En toen dacht ik bij mezelf, toen voelde ik het kwartje de verkeerde kant op vallen. Ja. En toen vroeg ik aan iedereen van ik denk ik moet het echt even goed zien te krijgen. Dus dan zei ik tegen iedereen, joh, kunnen jullie trommelen? Trommelen. Doe even dit. En dan gewoon even. Ja. En toen ben ik de tafel opgesprongen en toen heb ik een rap gedaan, een freestyle rap, want dat deed ik wel vaker. Ik rapte ook wel eens voor de grap. Oh, ja. En dat heeft alles ten goede gekeerd. En zo ben ik uiteindelijk junior copywriter geworden bij het bureau 5D. En ik heb daarna nooit meer losgelaten, echt vastgehouden als een pitbull. Ja. En zo is eigenlijk deze reis begonnen, zeg maar.
Hoe bedoel je vastgehouden? Je hebt altijd elk werk wat je deed, moest je weer top presteren. Want je was natuurlijk bang van straks hebben ze me door, weet ik veel, dat ik die basis misschien niet heb. Maar ik moet het gewoon bewijzen.
Nou, niet door. Want ze hebben, kijk, het ding is, er zat een senior copywriter, tekstschrijver heette er daar. En die zei op een gegeven moment tegen mij, ik geloof dat ik meer van jou kan leren dan jij van mij, zeg maar. En dus dat was gewoon wel het teken dat ik gewoon goed bezig was. En er zit een bepaalde energie in mijn teksten en hoe ik wat ik bedenk. En dat vinden mensen prettig en leuk. En Ja. Ik ben helemaal niet goed in ingewikkelde teksten. Ik ben ook helemaal niet goed in ambtelijke taal of wat dan ook. Maar ik ben wel heel goed in dingen die ingewikkeld zijn, met weinig woorden helder krijgen. En,
ja. Kun je daar een voorbeeld van geven van iets wat jij denkt van, nou ja, dat heb ik toen omgered.
Nou, ik werkte toen voor KPN bijvoorbeeld. En die begonnen met mobiele telefoons. Dus het was best wel een nieuw ding, zeg maar, ja. In die tijd. Nou, en daar moest ik dan stukjes over schrijven. Of daar moest ik wat voor bedenken. Nou, en het lukte mij wel om dan, zeg maar, vanuit de gebruiker denkend iets helder te krijgen. Dat hij snapt waar het over gaat. Dat is toch wel de essentie van je werk, zeg maar dan.
Ja, heldere teksten.
Ja, helderheid. Helderheid eerst, met alles. Ja. En een goed verhaal.
Ja, hey, je bent een tijdje bij dat bureau gebleven.
Ja.
Leerde het vak. Hoe lang heb je daar gezeten?
Ik heb bij vijf... Ik had met mezelf afgesproken van... Nou, Martijn, weet je, vrijheid is alles voor jou. Ik bedoel, daarom zat ik ook op die op zoveel scholen waarschijnlijk... Daarom was de trein ook zo'n mooie baan voor mij, want als de deuren dicht gingen, dan was het letterlijk mijn paleis. Dan bepaalde ik wat er gebeurde.
Ja.
En, dus ik had met mezelf afgesproken van, nou, weet je, als je na 5 jaar ga je leren bij die bureaus, dan ga je los. Nou, uiteindelijk duurde dat wel iets langer, want ik heb 4 jaar bij 5D gewerkt. 1 jaar bij BBK, dat was een bureau wat zat wat meer in de overheidscommunicatie bij de NGO's, Goede Doelen. Mm-hmm. En daarna heb ik 4 jaar lang bij TBK gewerkt. En TBK was een bureau, die deden heel veel activaties. Lay's chips, Pepsi, alle grote Disney releases. Maar ook Vrij Nederland, Microgids. Digitenne, dat was zeg maar de eerste dat je overal tv kon kijken. Het mooie, ook Mentos. Het mooie was dat alles wat we daar deden, activaties vooral, daar had internet als hart van de actie.
Dat was jouw specialisatie, toch maakte je eigenlijk jouw specialisatie.
Ja, dus ik snapte hoe dat werkte. Maar ik snapte ook hoe je mensen op je website kreeg. Dus dat was met Back of Pack. Of met tv, radio, abris, banners. Ja. Dus eigenlijk het hele palet wat je nodig had, zeg maar, om een soort binding met de klant te krijgen. En toen ik losging bij TWK was ik een van de weinige freelance copywriters / creatieven die wisten hoe internet werkte, hoe online werkte. En dat was toen voor mij best wel een grote voorsprong, zeg maar.
En je begon op een gegeven moment, daar heb je het nu ook over, begon je voor jezelf, hè?
Ja.
Ik heb het nu bij een bureau geleerd.
Ja.
Je wist waarschijnlijk voor jezelf, vrijheid is wel een dingetje voor me, dus als ik het een beetje kan, dan ga ik voor mezelf.
Ja, en ik wilde gewoon echt van, oké, wat ik hier doe, doe ik goed. Maar ik heb het idee dat ik het voor mezelf beter kan. En ik wilde ook bij andere bureaus binnenkomen. Dus ik had de Lost Boys op mijn wensenlijstje. Ik had Lamps op mijn wensenlijstje. Nou ja, en op een gegeven moment,
dat was echt het begin, dotcom-bureau. Ja. Dat was echt hype. En dat waren de grote jongens.
Het was ook zo van, mijn naam is Martijn de Vreese, maar ja, ik was niet echt een bekende copywriter of zo. Ik had één prijs gewonnen bij TWK, dat was de Bronzen Duck. Inhaakadvertentie voor chips, voor de minis van chips. En die wat krik, krik en krak, onze kleintjes voor grote feestjes.
Ja.
En dus dat was wel een heel grappig prijsje. Maar ja, weet je, dan ga je dat is geen binnenkomen voor de grote bureaus, zeg maar.
Je had
dus
geen lampen en je stond niet weet iets in de affirmatie op die feestjes met die borrel, op die foto's met die borrels in je hand.
Nee.
Met een drank in je hand. Nee.
Nee. Dus toen dacht ik van, ja, weet je, ik kan wel als Martijn de Vreese proberen de Amsterdamse bureaus te gaan veroveren. Maar ik had beter met een alter ego, dus dat werd Copycommando, extra vuurkracht bij creatieve missies. En dat belt wel anders. Van, je kan bellen van, hallo, ik ben Martijn de Vreese, freelance copywriter, mag ik even mijn portfolio komen laten zien? Als je zegt van, met Martijn, kopiecommando, kan ik mijn tank even bij jullie parkeren om mijn portfolio te laten zien?
Deed je dat ook letterlijk? Zei je dat ook zo?
Ja, dat klinkt toch wel leuk, hè? Dan heb je betere binnenkomen. Dus, lachen, kom maar, huppatee, ja. Nou, dan zat mijn portfolio vol met explosieve ideeën, dat soort dingen.
Net als Tom Coronel of Tim, een van die twee jongens, die heeft altijd op zijn voicemail staan. Dus met de snelste man van Nederland, hoe kan ik je verder helpen? Ja, dat zijn toch binnenkomertjes?
Ja, ik had jarenlang, wat had ik ook op mijn voicemail? Hallo met Kopiekeman, ik zit even in mijn bunker of ik ben even ondergedoken.
Ik wil van neerschieten,
zoiets. Ja.
Ja, leuk. Dus, hey, en kwam jij toen, want toen moest je natuurlijk een beetje werving gaan doen. En zo kwam je overal binnen, of hoe werkte dat?
Nou, laat ik zo zeggen, met werk creëer je werk, zeg maar. Dus het was mijn doel om zo snel mogelijk een beter portfolio op te bouwen dan dat ik had.
Op een gegeven moment had die internetfocus en je had dat kopiecommando als naam.
Ja, en op een gegeven moment had ik bij Lens het optimalisme gedaan. Nou, en Lens was toen een bureau die waren echt gewoon een van de eerste met echte brand activation. Gewoon zorgen dat je als merk ook wat goed doet, zeg maar, voor de maatschappij. Ja, en zij hadden voor optimalisme. Nou, daar heb ik echt heel veel aan gewerkt. En dat was gewoon echt wel een ontzettend grappig project. En daar heb ik ook heel veel tijd en er is heel veel moois uitgekomen.
En dat is drinkyoghurt en die hadden allerlei projecten of zo.
Het optimalisme. Gewoon het beste, wat was het? Het mooiste gewicht is evenwicht, geloof ik, of iets dergelijks. Was de tagline. Kijk, daarmee kwam ik weer binnen bij Red Urban. Red Urban, dat was, daar zat Jelle Kolleman. En die deden heel veel huiscampagnes. En ik weet er wel van, toen vroeg Jelle mij van, joh, Martijn, ken je huis een beetje? Ik zei, ja, jokte ik. En toen heb ik maar gelijk een account gemaakt. Want dat heb je nodig voor deze campagne. En vervolgens heb ik alles van huis geleerd. En toffe ideeën bedacht. Wat ik wel heel grappig vond was... het is ook soms heel simpel denken. Hè? Telfort, die wilde... Telfort had een goed netwerk. En ze hadden een duidelijke prijzenpropositie. Dus dan had ik daar... Het ging om een simkaartencampagne. Dus had ik... Telfort simsalabim bedacht. En dan van wonderbaarlijk goed netwerk, wonderbaarlijk goed wonderbaarlijk lage prijs. Nou ja, of wonderbaarlijk voordelig of zo. Kijk, dat is grappig, weet je. Want dan zeg je met vijf woorden zeg je heel veel dan. En leerde
ik... Jij snapte dat internet goed.
Ik snapte hoe huis werkte. En vervolgens kwam bij Kong. Werd gevraagd van kom eens een ander bureau, dat zat bij NS5, dat Jacco Fijn zat daar. En Tisha, die was toevallig van Red Urban naar Kong gegaan. En Kong kreeg de vraag van, joh, wij moeten mensen, weten niet half hoe gevaarlijk het internet soms is, want er zijn best wel veel criminelen die met gegevens die ze van jou weten, misbruik maken. En dus was de briefing, bedenk een campagne die mensen helpt met veilig internet. Dachten Arno de Jong en ik, de campagne die uiteindelijk heel beroemd is geworden met Stanislav. En die heeft zo'n beetje alle prijzen gewonnen die er maar te winnen waren. Het basisidee was, wie zijn die, wie maken de misbruik? Eigenlijk het idee was... Waar laten mensen al hun gegevens achter? Waar zeggen ze nou wanneer ze op vakantie gaan? Wat ze eten? Wat ze leuk vinden? Allemaal op huis.
Ja.
En alle profielen stonden gewoon wagenwijd open. Dus wij dachten van... er is maar één plek waar je mensen moet waarschuwen tegen crimineel... tegen tegen...
Onhandig gedrag dat iedereen erbij
kan. Dat is op huis. En dus weet je wat, we bedenken een soort kelder waar criminelen zitten die alles van jou weten. Je ziet het op de beamers, je ziet het op je scherm. We gaan gewoon het hele huisprofiel leegtrekken. Gooien alles in de ondertiteling en we zetten alles, we beameren alles op muren. Ja, en dat is uiteindelijk dan Stanislav geworden. En ja, die heeft echt krankzinnig veel prijzen gewonnen. Ja, en als je dan zoveel prijzen wint, dan is dat ook wel weer een mooie binnenkomen bij...
Dan kom je overal wel weer binnen.
Ja, weet je, want dan is het, oh, dat is dat team van Stanislav. Ja, die moeten we hebben. Vervolgens krijg je ook...
Ik was even naar iets benieuwd. Hè. Als je nou terugkijkt, hè, met prijzen kom je waarschijnlijk ook een beetje in de media en dan... Het verhaal wordt verspreid, zeg maar, onder vakgenoten, waarbij je weer werk oplevert. Nu heb je daar, zeg maar, iets als LinkedIn voor, om daar je verhalen te vertellen. Maar toen was dat nog niet zo.
Nee.
Hoe ging dat dan toen?
Goede vraag, ja. Ik ben sowieso wel van het outgoing soort, zeg maar.
Jij vertelt het gewoon zelf.
Ja. Nee, ja, weet je, het is...
Je had ook geen nieuwsbrief of zo.
Kijk, freelancer vind ik ook een heel... fluffy woord. Ja. Freelancer zit een soort vrijblijvendheid in, terwijl het gewoon keihard ondernemen is.
Ja.
Je moet gewoon altijd in beeld blijven.
Dat is niet veranderd ook, hè?
Nee, dat kan nee. Met goed werk, maar je, ja, ook gewoon, weet je, op het moment dat je denkt van, hé, ja, het klinkt heel fout, of, nou, het is niet fout, nee, maar op het moment dat je denkt van, hé, hier kan ik wat mee, dit is een interessant persoon, zorg ervoor dat je in, ja, pak een beetje 20, 30 seconden kan vertellen wat je doet en waarom ze met jou zouden moeten gaan werken.
Ja.
Zorg ervoor dat je verhaal goed is. Dat is de basis van alles. En hou dat zo kort mogelijk. Dus inderdaad, je had toen geen LinkedIn. Nou, Hives, daar deed ik eigenlijk ook helemaal niks mee.
Nee, dus, je studeerde het eerder.
Het was heel, ja, WhatsApp had je feitelijk ook niet. Dus het was toch gewoon, ja, de borrelt is af en toe, maar ook gewoon letterlijk bellen van, joh, mag ik, kan ik mijn werk laten zien? En ik had het geluk, omdat ik best wel veel awards won, dat mensen dat wel wisten. En via, en dat ik altijd wel gebeld werd voor opdrachten. En ik zat ook bij een agency, dat was Mag 1 toen de tijd. Nou, dat, hè, eigenlijk, dat heb je nu niet meer tegenwoordig, dat er mensen zijn die jou vertegenwoordigen, maar Mag 1. Daar kwam
fotografen wel op andere gebieden.
Ja, precies. Dus, ja. Dus het was best wel fijn. Ik bedoel, die plaatste mij bij Tribal DDB en bij, ja, god, zoveel andere bureaus ook. En,
ja.
Ja, en dat, maar dat heb je wel nodig, zeg maar. Zeker in die tijd, zeg maar. En ja, daarna is inderdaad LinkedIn opgekomen, dus dan wordt dat wat minder belangrijk. En heb je weer andere kanalen, zeg maar. Maar, ja,
maar is het principe niet hetzelfde gebleven eigenlijk? Nog steeds even je gezicht laten zien en daar actief mee bezig zijn? Want het is natuurlijk misschien verleidelijk om nu te denken dat het allemaal vanzelf gaat. Maar nee, als je ondernemer bent, moet je nog steeds je kop boven het maaiveld uitstellen.
Je moet. Ik doe dit nu 15 jaar en dat vind ik best wel lang al. En, je moet gewoon je gezicht... blijven zien. En je moet goed werk blijven maken. Op het moment dat je dat het goede werk stopt, zeg maar, of dat je portfolio vol staat met werk waar je 1 of 2 jaar geleden trots op was, dan zou er een probleem kunnen ontstaan, zeg maar.
En want het wordt altijd gecheckt van...
En dan maakt het niet uit hoeveel prijzen je hebt gewonnen. En dat geldt ook voor mij. Je moet gewoon blijven leveren en je moet gewoon jouzelf aantrekkelijk blijven maken voor de partijen die met jou willen werken. En je moet in beeld blijven, heel belangrijk.
Ja, ja. En nou heb ik jou gesproken voor intermediair. Dit zal wat later in de podcast komen, dit verhaal. Maar jij vertelde me ook wel eerlijk, ook dat de periode, zeg maar, laten we zeggen, financiële crisis rond 2012... en de crisis die nu is ontstaan, best wel pittig waren.
Ja.
Voor alle freelancers natuurlijk.
Ja.
Kan je eens vertellen hoe dat ging en hoe je er misschien wel uitkroop in beide gevallen?
Nou, bij kijk, eigenlijk de grootste, het engste wat ik ooit meemaakte. Uh-huh. Kijk, je netwerk is alles. Zonder netwerk ben je echt helemaal nergens als freelancer.
Nee. Geldt voor alle freelancers.
Ik werkte toen de tijd heel veel bij digitale bureaus zoals Kong, Boondoggle, These Days, Red Urban. Mm-hmm.
Grote hippe bureaus
Isobar. Nou, op een gegeven moment, en dat was een jaar of 6-7 geleden, werden al die bureaus overgenomen. Er kwam een nieuwe creatieve directie. Ja, en dat is altijd slecht nieuws. Want een nieuwe creatieve directie gaat met nieuwe freelancers werken. Mensen uit hun eigen netwerk.
Ja, ja.
Of, wat je heritage met een bureau ook is. Of overname betekent ook dat het werk gaat stoppen. En bij mij gebeurde dat echt in één keer allemaal tegelijk.
Shit, want het is interessant wat je zegt. Want het is altijd, als er dan een nieuwe directie is, dus heel hard werken. Soms lukt het om dan die overstap te maken. Maar in de praktijk is het heel lastig. Hè?
Ja, dus ik was serieus, al die eilanden die ik had, mijn vaste eilanden, die veranderden allemaal in drijfzand. En ik voelde letterlijk de bodem onder mijn voeten wegglippen. Ik dacht,
en was dat in 2012
of zo? Nou, zoiets. Dat was 2012, 2013. En eigenlijk een beetje in de grote crisis was feitelijk al een beetje geweest, zeg maar. Maar die heeft heel lang doorgeappt voor freelancers. En ook collega's om me heen. En maar toen die digitale bureaus, zeg maar, bij mijn vaste netwerk, toen dat verdween, toen was ik echt wel, oké, dit is gewoon andere koek dit. Nu moet je echt even...
Je hele strategie omgooien eigenlijk.
Ja, toen heb ik ook besloten om meer rechtstreeks voor klanten te gaan werken.
Ja.
Dus niet meer helemaal al je pijlen richten op bureaus, maar ook op klanten om je heen. Zeg maar waar je gewoon rechtstreeks kan gaan werken. Dus heb ik voor Opel, heb ik de hele autorij gedaan. Ik heb voor Tele 2 heb ik het Snap het Rappelap bedacht en gemaakt. En zo kun je dus, het is een andere manier van werken. Maar ja, weet je, je netwerk is zo groot geworden, nu ook, dat je feitelijk gewoon, je kan, als je de boel goed inricht, ja, dan kun je best wel grote producties aan. Dus dat heb ik gedaan.
Mag ik even terug naar dat moment, hè? Want destijds, je zag al die, hoe je werkte, zag je veranderen. Of eigenlijk, je hele netwerk werd lastig. En je zag eigenlijk nog wel mogelijkheden bij de bedrijven. En hoe maak je die stap dan?
Nou ja, ook... Ik vertelde gewoon, oké, ik doe het nu voor bureaus, maar kan het ook voor jullie doen, rechtstreeks.
Ja.
En dan gaat
gewoon
het
bellen.
Ja, dan gaat het, of via weer, en dan gaat het sneller, beter en tegen aanmerkelijk lagere kosten.
Ja.
Veel bedrijven vinden het fijn om met de creatieven te praten, want dat is uiteindelijk wat je wil krijgen. Het eindproduct is creativiteit. Dat is waarvoor mensen naar bureaus gaan. En natuurlijk, weet je, als je echt hele grote dingen wil, dan kun je niet buiten bureaus. En ik werk nu nog steeds overigens heel veel voor bureaus, hoor. Maar soms is het ook, kan het ook handig zijn om gewoon rechtstreeks met een creatief te gaan werken. En dan moet je wel de boel anders inrichten, zeg maar.
Ja. Wat zag je? Je zag daar de kansen. Zag je dan ook meteen hoe je dat dan moest aanpakken? Of zo? Moet je dan even met mensen praten of zo?
Je moet de dingen die je niet kan, die moet je uitbesteden.
Ja.
Dus kijk, ik kan geen, productie draaien. Ik kan geen, regie houden. Dus daar heb je weer mensen voor nodig.
Ja.
Ja, dus dan ga je weer met je eigen netwerk werken.
Ja. Nee, ja. Ik moest bijvoorbeeld denken aan... afgelopen periode qua crisis en zo, als ik dan even naar mezelf kijk, dan, ik schrijf natuurlijk, en toen was het heel veel dat, ik schrijf ook heel veel voor bedrijven die geleerd zijn aan de advertentiebranche, zeg maar.
Ja.
Het is een groot platform, die stopte er even tijdelijk mee, en er waren nog een paar, dus dat was in de afgelopen tijd. En dan moet je heel erg schakelen van oh ja, waar zitten er dan nog wat mogelijkheden? En bijvoorbeeld de grote kranten gingen heel erg door. En daar schreef ik iets minder van, maar dat had ik wel altijd gedaan. Dus ik moest ook heel erg schakelen, net als wat jij nu vertelt.
Ja.
Maar dat vergt wel altijd even wat tijd en wat aanpassingsvermogen. En met mensen praten en zo, al die dingen vergt dat wel eventjes.
Uiteindelijk komt het dan altijd wel weer goed en het komt op zijn pootjes terecht. Maar als je in zo'n proces...
Maar niet vanzelf.
Nee, zeker niet vanzelf, nee. Nee, dat... En het wordt vanzelf, geloof ik niet.
Nee, dat, zeker als freelancer.
De telefoon die gaat ook niet vanzelf. Je kan heel lang wachten bij je telefoon, maar net zo lang tot de spinnenwebben komen. Maar het gaat gewoon niet gebeuren. Je moet echt zelf op pad.
En toen heb je het zo aangepakt. En nu, zeg maar, nu maak je iets soortgelijks mee, hè? Afgelopen jaar.
Nou, kijk... Een belangrijk ding in mijn ontwikkeling is ook... Kijk, het grappige is van... deels komen dingen toevallig. Maar je dwingt het ook af ergens. Ik had... een jaar of 4 geleden werd ik gevraagd om... gewoon voor een heel simpel tekstje... een vacature tekst voor Rabobank. Oh ja. En die klant, die was gewend dat... die altijd veel correcties kregen op de teksten. En bij mij was het... Nee, voor de eerste keer kreeg ik 0 correcties. Ja, behalve een puntje of een komma en een spelfout. Dat zit er bij mij altijd wel in. Maar hij had serieus gewoon geen correcties gekregen. En vervolgens ging hij naar het bureau Proof. En daar hadden ze op een gegeven moment een freelance creatief nodig voor... een grote OLX-campagne. OLX, dat was een soort marktplaats, maar dan global. Oh ja. En of ik hem wilde helpen daarmee. Sascha Becker, hij is toevallig vorig jaar was hij communicatieman van het jaar geworden.
Oh, okay.
En nou, dat heb ik toen gedaan. En daar waren ze heel tevreden over. En ik ook. Het was echt een mooie campagne geworden. En nou ja, vervolgens heb ik heel veel... werk bij Proof gedaan. En Proof deed heel veel employer branding en internal alignment, dus zeg maar de interne organisatie ook, zodat dat wat je naar buiten toe belooft, dat het intern ook waargemaakt wordt.
Ja,
daar heb ik heel veel van geleerd. En het mooie aan employer branding vond ik, je verkoopt...
Dat werd een soort specialisme van je.
Ja, en het is ook van... Hey, je verkoopt geen chocoladereep, maar je verkoopt een toekomst. En dat is best wel heel interessant. En dat was ook echt... Joh, BV Nederland stond echt tot... pak een beetje... begin 2020 stond echt op exploderen. Gewoon. Het ging zo goed. Iedereen had mensen nodig. Dus ja, ik deed het voor Proof en ik deed het nog voor wat andere klanten... En dus ik zat echt goed. En ineens kwam die corona-hessel.
Ja.
En alles was nodig, behalve mensen.
Ja.
Dus mijn werk... Ik zat op die fiets. En iemand deed een stok tussen het wiel. En ik klapte letterlijk... Het was de noodrem op mijn werk. Ik ging van volle bak naar nul. Ja, en dat was het. Toen dacht ik van, oké, dit is even een andere koek, zeg maar. En het werk bleef ook bij nul. Ik bedoel, 3 maanden lang had ik gewoon, als ik 20 uur draaide in 3 maanden was het veel, zeg maar.
Ja, gebeurde niks.
Nee, er gebeurde niks. Maar ik wist dat het zou gaan gebeuren. Toen eenmaal die eerste persconferentie was, dan heb ik met mezelf afgesproken. Oké, Martijn, het gaat nu echt heel slecht. Ja. Mijn vrouw werkte op Schiphol. Nou, dat was ook geen reden om te juichen.
Dus
toen dacht ik van, oké, nu moeten we een plan bedenken. Maar ik dacht, ik ga niet negatief doen. Iedereen mag negatief doen. Maar ik
ga niet zeuren op Rutte.
Ik ga er niet in mee. Ik denk, weet je wat? Iedereen staat stil. Iedereen die zit in zijn 60 vierkante meter appartementje.
Ja,
niemand kan de deur uit. De stad was helemaal leeg en verlaten. Echt, het was gewoon bizar. Ook als ik met de hond wandelde. Ik woon tamelijk dicht bij de ringweg A10. Je hoorde serieus niks. Schiphol, het was doodstil. Het was de lente op haar mooist. Maar wel met een sinister bijklankje, zeg maar. En toen dacht ik bij mezelf van, nou, weet je. Ik ga niet negatief doen, ik ga energie brengen. Ik hou van draaien. Ik heb een werkplek bij Bee Amsterdam. En daar draaide ik altijd als DJ Barracuda op de grotere feesten. Bij Let's Start Up en bij het kerstfeest. Nou, voor een paar honderd man. En super leuk om te doen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga mijn vrienden in beweging houden. Mijn familie. Mijn collega's. Ik ga mijn eigen domibo's, de Barracuda domibo, ga ik doen. Live op Facebook elke donderdagmiddag. Voor mij ook een kans om met iedereen in contact te blijven. Iedereen te laten zien dat ik er nog was, zeg maar.
Op Facebook ging je draaien, live?
Ik ging live draaien op Facebook, ja. Gewoon elke donderdag anderhalf uur. Het was echt super gezellig.
Leuk.
Op een gegeven moment werd het ook echt een vast ding. En nou ja, ik werd best wel veel beluisterd.
Ja.
Nou, die mixes die ik maakte, die ging ik weer droppen. Die zette ik op mijn LinkedIn. En op een gegeven moment dacht ik, het grappige was ook, dat via de dansopleiding van mijn dochter, die had mij opgegeven het jaar ervoor voor hiphoples voor 25. Daar ben ik zelf al dubbel 25 plus.
Ja, ik zag je filmpje. Er zaten inderdaad een hoop jonge types omheen.
Ja, dus ik ben gehiphop dansen. En die kreeg ik van Shaggy, Gregory Shaggy heet hij. Echt een onwijs leuke gast die ook onder andere de choreografie heeft gedaan voor de eerste Koning Toto commercial met Jacques
Zwart. Oh, leuk,
ja. Ja, hij heeft de choreografie van Jacques Zwart gedaan. Toen heb ik, ik had die hip-hop dansjes, die les bij hem. En toen dacht ik, weet je wat, mensen moeten gewoon lekker bewegen, weet je wel. En wat is niemand kon sporten. Ik zeg, wat is nou de lekkerste manier, wat je overal kan doen? Gewoon lekker dansen.
Dansen.
Dus ik dacht, ik ga leuke dansfilmpjes maken. En die op LinkedIn zetten. Ja, ik dacht, oh my god, wat doe ik nou weer, weet je wel. Maar ik denk, ja, weet je, ik ga gewoon...
Jij danst het in beeld, dat is het idee, hè?
Ja, dus ik ging, ik deed daar mijn dansjes. En ook met het groepje waarmee ik toen zat. En
ja.
Nou, ik kreeg daar zo idioot veel positieve respons op. En
je had wel een soort verhaal altijd van een link naar werk, hè, toch?
Tuurlijk, altijd. Met,
energie belangrijk, of altijd een soort metafoor die aan je werk koppelt.
Weet je, met energie, of bijvoorbeeld, het begint met de basis, snelle voetjes, dan ga je vanzelf zweven. Nou, dat zo werkt het ook met schrijven. Maar ook in bijvoorbeeld, wees niet bang om jezelf te zijn, weet je wel. Bij dansen stond ik voor die spiegel. Ja, echt, ik dacht dat ik leuk kon dansen, maar als je jezelf dan in de choreografie ziet, en ik ben nogal chaotisch, dus na 3 seconden ben ik spoor helemaal bijster.
Ik vond het wel soepel eruit zien, maar ik ben niet echt een referentie.
Het is een spiegelschaamte, weet je wel. Je denkt, oh my god. Maar ja, van de andere kant, het helpt jou ook eroverheen om, weet je, fuck it, gewoon kakken hebben aan alles. Gewoon doen.
Ja, belangrijk, precies. Eigen lijn volgen.
Gas geven en niet bang zijn om jezelf of te laten zien.
Ook,
gewoon ook je persoonlijkheid, weet je wel. En die filmpjes, ik kreeg echt, nou, sommige filmpjes, en dan denk ik, ja, waarom? Maar die kregen 400 plus likes en dan bijna 30.000 views en ontelbaar veel nieuwe bezoekers op mijn LinkedIn-profiel. Nou, en die stuurde ik allemaal een berichtje van, joh, ik zag je op mijn profiel. Zoek je een copywriter of kom je hier vanwege mijn dansje met heel veel smileys erachteraan? Nou, ja, 9 van de 10 keer natuurlijk vanwege mijn dansje. Maar ze wisten wel dat het copywriter was. Dus ja, dat werkte als een malle. En toen had ik mijn DJ-dingen gedaan. En toen had ik mijn dansjes gedaan. En toen dacht ik, waarom geen liedje? En net op dat moment kom ik Glenn Faria tegen. Die woont bij mij in de buurt. En Glenn Faria is MC Fit. En hij heeft heel veel, heeft in Parijs ook geschreven. En hij is een bekende liedjeschrijver. En hij heeft veel hits achter zijn naam. Hij is ook veel op tv ermee. En
tophit natuurlijk gemaakt, die hij niet zelf heeft gezongen uiteindelijk.
En mijn dochter, die zat bij zijn zoon in de klas. Dus ik kende hem ook wel. En ik zei, hey Glenn, hoe is hij? En toen ik de hond uitliet. En toen had ik een gesprek met hem over, ja, hoe... Kijk, als ik had toevallig net de oudere campagne gedaan. Om ouderen te waarschuwen tegen allerlei criminele activiteiten. Spoofing. En nou ja, goed, daar had ik 5 scripts voor geschreven. Met Kees Verhulst in de hoofdrol. Nou, die werden best wel goed beoordeeld. En toen had ik een gesprek met hem over hoe ik mijn scripts schrijf. Van eigenlijk wil ik het. Had ik ook voor Dura Vermeer gedaan. Ook een mooie film.
Kees Verhulst, is die van Hendrik Groen?
Ja, Hendrik Groen. Ja. En daaromheen hebben wij 5. Ik heb die 5 scripts gedaan bij Every Media.
Oh ja.
Every Media. En sowieso echt een goede. Daar heb ik ook weer heel veel van geleerd. Want zij denken alleen maar in series, weet je. Als er geen serie in zit. Zij hebben ook bijvoorbeeld de digitale Anne Frank gedaan. Als er geen serie in zit, dan is het niks. En dat geldt ook voor reclame dingen, weet je. Er moet altijd meer uit te halen zijn dan dat.
Continuïteit.
Ja, gewoon zorg er nou voor dat je een goed verhaal vertelt. En niet even, maar gewoon echt.
Een lijntje moeten zijn.
Echt een mooie lijn neerzet, ja. En dus we hebben 5 video's gemaakt. Dat is net eens de laatste gemaakt ook. En met Kees Verhulst. En En ik had...
Maar je ging een clip maken toen.
Ja, en nou, ik had een mooie manifestfilm gemaakt van Dura Vermeer, Trots. En toen kwam ik dus Glenn Faria tegen en zeg: Glenn, als ik jouw teksten hoor, het is altijd beeldend. Want je zegt niet van, je zingt niet van, oh ja, we hadden ruzie. Nee, je zingt van, je smeet de deur dicht en ik kreeg een kipper naar mijn hoofd gegooid, bij wijze van spreken. Je ziet voor je wat er gebeurt. Of je smeet de deur dicht in mijn gezicht en de volgende ochtend belde ik weer heel voorzichtig aan, weet je wel? Dan voel je...
Duurt te lang, sta je al een tijdje.
Ja, dan voel je de emotie, precies. En eigenlijk schrijf ik ook zo mijn scripts, weet je wel, dat je... Eigenlijk, zelfs als je de beelden niet ziet, dan voel je wat er bedoeld wordt. Dan zie je de beelden voor je.
Gingen samen iets maken? Of?
Nee, ik was zo geïnspireerd in dat gesprek. Dan dacht ik, weet je wat, ik ga een rap schrijven over datgene wat we allemaal missen. Festivals en feestjes. En ik had dus die rap geschreven. En toen belde ik Tim Vloothuis van FV Media op. Daar zou ik... Donderdag had ik Tim aan de telefoon. En dinsdag zou ik de briefing hebben voor de ouderencampagne. En toen vertelde ik Tim... Moet je luisteren, ik heb een rap geschreven. Moet je horen. Dus ik had een stukje van die rap voorgelezen. Ja, lachen. Leuk. Je bent in dinsdag toch, gaan we gelijk een clip maken. Ik zei, ja joh, maar hoezo een clip maken? Ik heb geen eens een nummer. Ja, nee, maakt niet uit. We gaan gewoon die clip maken. Ja, maar ik heb geen nummer. Ja, we gaan die clip maken. Donderdag na de briefing, 5:00 PM. Of dinsdag 5:00 PM na de briefing. Potverdikkie. Ik denk, oké, ik heb een rap, maar geen nummer. Dus ik denk, nee, ik belde Dick Kok van Lab 3 belde ik op. Dus een bevriende producer van mij. Ik zeg, Dick, moet je luisteren. Ik heb een rap. Dinsdag gaan we de clip maken, over 4 dagen. Maar ik heb geen nummer. Help!
Detail.
Hij zegt, Dick, kom maar langs, maandagavond. Dus dan hebben we maandagavond tot diep in de nacht hebben we daar een nummer in elkaar zitten bakken. Nou, en ter plekke nog het refrein verzonnen. En dat werd de Uno Dos Toto Los. Begin weer te verlangen naar een dampend feest. Een veel te hete tent met een DJ on the stage. Op zoek naar je vrienden met veel biertjes in je hand. Helemaal de weg kwijt, want de dansvloer staat in brand. Nou ja, goed. En zo ging het verder. En dus met die demo ben ik toen dinsdag naar de briefing gegaan. Nou, hebben we de briefing voor de ouderencampagne gekregen. En daarna gelijk hup de stad in. Het was mooi weer. Op 4 verschillende plekken heb ik allemaal gekke dansjes gedaan. Ja, en zo is Uno Dos Toto Los
ontstaan.
ontstaan. Nou, toen dacht ik, ah, dat kan toch allemaal niet, joh, Martijn.
En ook LinkedIn geplaatst.
Ja, ik denk, maar dat kan toch niet, joh. Ik denk, het is après-ski vreselijk. Het is heel anders dan de liedjes die ik draai. Maar ik hou wel van bobbelingen en zo, dat wel. Maar ik denk, moet je dit nou wat doen? Is het niet gewoon te erg? Maar ja, weet je, als je het niet doet, dan weet je ook niet wat er had kunnen gebeuren als je het wel gedaan had.
Ja, dat is waar. Dus, lever al die inspanningen ook uiteindelijk een beetje werk weer op? Hè?
Nou, misschien wel. Kijk, dus ik heb dat liedje, uiteindelijk kwam het geloof ik eind augustus of zo, heb ik het op LinkedIn gezet. Nou, dat ging ook echt door het dak heen gewoon. En daar heb ik zoveel positieve respons op gekregen, zoveel positiviteit. En lachen, Martijn, wat echt, joh, je overtreft jezelf weer. En hoe, nou ja, gewoon gekkigheid, weet je wel. Gewoon, ja, gewoon doen en durven. En, kijk, en dat heeft echt wel gewoon, ik durf wel te zeggen dat daardoor, door dat liedje ook, dat ik daar heel veel werk door gekregen heb. Misschien niet direct van mensen die mij niet kenden of zo, maar meer van, oh, die Martijn die is weer zo lekker bezig, weet je wel, lachen. Kom, we gaan Martijn even vragen. Want ja, iedereen ziet dat je freelance copywriter bent. Iedereen ziet wat je doet. Iedereen ziet dat je in een positieve flow zit. Iedereen ziet waar je goed in bent. Dus dat was de deuropener naar
klanten.
Moment. Ja, naar klanten, weet je wel. En,
krijgen ze ook zin in, Martijn, krijgen ze ook zin om jou dan, zo banaal is het natuurlijk, ze krijgen ook denk ik gewoon zin om jou even te zien en even te spreken en te laten inspireren, denk ik. Hè?
Ja, ook lachen. Ja, precies. Want, nou, kijk, dat lijkt me echt heel tof. Hè. Ik heb dat nu te weinig gedaan nog, omdat ik het ook te druk ben. Maar kijk, ik kan mensen wel vertellen hoe ze dingen op kunnen pakken, zeg maar. Dus ik zou heel graag lezingen geven. Ik wil ook heel graag webinars gaan geven.
Oh ja.
Alleen dan moet je even goed voorbereiden. En daar heb ik simpelweg de tijd dan niet voor gehad. Omdat ik het gewoon eigenlijk sindsdien, en dan heb ik het over begin oktober, ja, gewoon echt knaldruk heb gehad. Met echt toffe dingen. Zo. Ja, met mooi werk, weet je wel. En werk waar ik trots op ben. Mooie campagnes. Echt, gewoon echt tof. Leuk.
Nou, wat me nou aanspreekt in jouw verhaal, hè? Deze podcast gaat over content marketing voor mensen die met beginnen of die al een tijdje bezig zijn. Die gewoon wat klanten willen, die een publiekje willen opbouwen, laat ik het zo zeggen. En als je dan leest over content marketing, gaat het vaak over strategie, doelstelling, doelgroepen, en over nadenken en een sample weggeven van je echte werk. En jij doet het eigenlijk op gevoel. Op gevoel heb je het heel erg goed gedaan.
Ja, alles op gevoel. Ik vertrouw 100% op mijn eigen onderbuik. En van, weet je?
Ja.
En ook, ja, en soms werkt het niet. Nou ja, jammer dan, weet je, daar leer je dan weer van. Maar, kijk, bij mijn opa hing vroeger altijd zo'n bordje op het, aan de muur. Zo'n spreuk van, bezint eer gij begint.
Dat heb je totaal niet.
Nou ja, ik heb het altijd omgedraaid van, begint eer gij bezint. Weet je wel, want als je ergens te lang over nadenkt, ja, dan krijg je zoveel hordes, weet je wel. Dan ga je heel veel bergen zien. Ja, kan dat wel? Moet ik dit wat doen? Ja, doe het gewoon. En als je op je bek gaat, jammer dan, heb je er wat van geleerd. Maar als je het niet doet, ja, nogmaals, dan weet je dus niet wat er had kunnen gebeuren als je het wel had gedaan. En er zijn zoveel mensen, daar ben ik echt van overtuigd, die daardoor allerlei drempels zien van, oh, kan dit wel? En door feitelijk geblokkeerd worden door hun eigen angst of hun eigen onzekerheid. Kijk, creatieven zijn sowieso onzekere mensen. Ik bedoel, je bedenkt wat en je maakt wat. En het is altijd doodeng van, wat zal die andere
ervan vinden?
Wat zal die andere ervan vinden? Zo geldt het natuurlijk ook voor je eigen content. Ja, weet je, je schrijft wat. Ik heb ook blogs geschreven. Ja, dat is best wel, kan ik dit wel zeggen? Kan ik dit wel doen? Weet je, gewoon doen, huppatee, gooi het eruit. En als het niet goed wordt opgepakt, nou, jammer dan. schraap alles weer bij elkaar en ga die weg omhoog weer.
Wat je ook goed doet trouwens is, als je bij de bedenker van content marketing, Joe Pelucci, kijkt, zeg maar, die zegt altijd van, je moet dus iets zoeken, iets wat in je werk zit, moet je gaan doen. En dat moet je combineren met iets wat je gewoon heel leuk vindt.
Ja,
dat heb jij wel goed, intuïtief heel goed gedaan.
Hè? Kijk, laat ik zo zeggen, kijk, als je helemaal niks met dansjes hebt, ja, dan moet je niet gaan dansen. Ja. Kijk, mensen weten van mij dat ik van dans hou. Mensen weten dat ik van draaien hou, van DJ, dus van vette beats hou. Het moet altijd bij jezelf passen. Op het moment dat jij een rol gaat spelen, of dat je iets gaat doen wat niet bij je past, of of dat je een rolletje gaat spelen, ja, dat werkt gewoon niet. Je moet, net als met een merk, weet je wel, je moet wel authentiek zijn. En iedereen heeft wat bijzonders. Dus pak dat stukje bijzondere of speciale eruit en probeer dat groot te maken. Kijk, bij mij is energie is nummer 1. Dus ja, weet je, huppatee, dat is wat ik verkoop. Maar ik ga niet alleen een raar dansje doen. Ik ben geen aapje wat een dansje doet of zo, weet je wel. Het moet wel gekoppeld zijn aan vakinhoudelijkheid.
Ja, want ik denk dat het heel verleidelijk soms is om te kijken van, ik heb die klanten, die zouden het vast fijn vinden als ik iets heel intelligents zeg over onderwerp X.
Ja, maar ja, zo
terwijl, terwijl het misschien op gevoel wel veel beter is, want hoe jij dat aanpakt.
Ja, kijk, ik laat ook wel mijn werk zien, hè, op LinkedIn. Dus het is voor mij een mengeling van, gewoon energie brengen, positiviteit brengen, mensen wat leren van door de kennis die ik in de jaren heb opgebouwd, want ik weet best wel veel van mijn werk, maar ook werk laten zien, het bewijs. Dus dat zijn eigenlijk gewoon de drie pijlers. En, op een manier die god, ik ben je vraag even kwijt, sorry.
Nee,
ik heb een paar dingen waar ik echt wel allergisch voor ben. Dat zijn woorden als, wat is jouw visie, bijvoorbeeld?
Ja,
weet je, dat denk ik altijd een televisie. Of wat ook zo erg is van, waar wil je over 5 jaar staan? Als iemand dat aan mij vraagt, dan denk ik bij mezelf, op alle plekken behalve hier. En,
ik vind 5 uur al lang.
Ja, ja. Weet je, het is heel vaak zijn het platitudes die de wereld in geslingerd worden. Weet je, van die wijsheden die iedereen wel kan bedenken.
Wat is je purpose?
Ja, wat is je purpose? Ja, hou op. Een andere is, wat is je purpose? Weet je, dat wordt de pas en de onpassen gebruikt en vooral misbruikt. Ja. Dan ben ik het even kwijt.
Nee, want je had het over wat je dan moet doen en dat het heel dicht bij jezelf moet zitten.
Ja,
in jouw ogen, en ik ben het met je eens.
Ja, ik weet het. Weet je, in het begin van de coronatijd, iedereen had het over, it's time to change. Time to adapt. Ja, dat kan iedereen toch bedenken. Daar is iedereen mee bezig. Dus daar val je niet mee op. Daarmee val je van mij zelfs door de mand, weet je wel, als je dat soort dingen gaat roepen.
Ja.
Want dat betekent dat je zelf niks kan bedenken om dat verschil te gaan maken, om wel boven dat maaiveld uit te komen.
Ja. Ja, dus als je het zou samenvatten, zo richting het slot, want we zijn zo een eind onderweg. Je moet heel erg bij jezelf blijven. Op een of andere manier iets wat bij je past. Je moet niet te veel doen wat de rest doet. Je moet zorgen dat je een beetje opvalt. En durven, denk ik. Hè? Dat is een beetje jouw leidraad.
Nou ja, het is feitelijk is het zo van, oké, wat maakt jou uniek? Maak dat groot. En doe dat op een manier die anderen niet snel zullen doen. En ik zie genoeg voorbeelden hoor, op LinkedIn waarvan ik denk, weet je, die pakken dat gewoon heel goed aan. En dan gaat het niet eens om of je nou heel veel likes of moet scoren of wat dan ook. Maar als jij gewoon jezelf durft te laten zien en soms ook je eigen onzekerheid of wat dan ook. Ik bedoel, niemand is perfect ook. Hè? Dus Oh, dit is echt, nee, dit halen we er even uit.
Nee, we knippen bij 54, niemand is perfect.
Nee, het is meer van, nee, maar het is gewoon, blijf dicht bij jezelf en maak dat groot. En sommige mensen zijn helemaal niet zo outgoing. Nou, dat hoef je dan ook helemaal niet te doen, weet je wel. Het moet wel bij je passen.
Ja, ja, dat is het mooie van deze tijd. Je hoeft niet hip en happening te zijn. Je kan ook een beetje een nerd zijn, want dat is ook wel weer leuk.
Kijk, eigenlijk zou Facebook en Instagram een veel logischer plek zijn voor al die dingetjes die ik doe. Ja. Maar ik vind het juist leuk om het op LinkedIn te doen, want dat is best wel heel saai vaak. Ja, ik bedoel, je kan bijna een kalender maken al van alles wat er gedeeld gaat worden. Wanneer de prijzen gewonnen worden.
Ja.
Eigenlijk,
elkaar lekker feliciteren is ook.
Ja, feliciteren. Ik vind het hartstikke leuk. Ook als iemand een leuke baan heeft, super, weet je wel.
Ja.
Maar ja, ik vind het toch leuk om net even op een andere manier, zeg maar, LinkedIn. Ik heb het ook niet zozeer over. Eigenlijk probeer ik mijn werk te koppelen aan mijn persoonlijkheid, zeg maar. Dat is het eigenlijk.
Ja, daar gaat het om uiteindelijk.
Ja.
Dat is hem. Nou, dat is de rode draad, denk ik, uiteindelijk. En ik dank jou dan ook voor je verhaal.
Nou, ik vond het leuk om mee te doen. Leuk om te vertellen.
Nou, tof. Wederzijds.